Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Het is en was een bewogen politiek jaar. En dat merkt je ook aan de hoge verkiezingsopkomst. In de week dat de democratie op zijn hoogtepunt is, kijken we hoe het met die democratie is gegaan. Maar ook wat voor kabinet heeft een land in crisis nodig. En hoe moet je met elkaar samenwerken met al die kleine en nieuwe partijen. In BNR's Big Five van de Kamervoorzitters daarom deze week dan ook 5 mensen die over partijen heen kunnen kijken en gepokt en gemazeld zijn in de politiek. En dat mag je zeker zeggen van mijn gast van vandaag. Zij begon al in 1986 in de politiek, toen nog lokaal. Daarna diende ze 18 jaar de Eerste Kamer. Of ik moet het zeggen, nee, klopt dat? Iets korter, hè?
Precies 18 jaar.
Ik heb het toch goed. En de laatste 6 jaar als voorzitter. En nu demissionair staatssecretaris Veiligheid en Justitie voor de VVD. We hoorden al even haar stem. Ankie Broekers-Knol, van harte welkom. En allereerst gefeliciteerd. De VVD is de grootste toch weer?
Dank daarmee, want het is inderdaad een fantastische prestatie. En ik moet ook zeggen, Mark Rutte heeft dat echt goed voor elkaar gekregen. En hij heeft ook aan dat kabinet de afgelopen periode, en ik heb daar 2 jaar van mee mogen maken, heeft hij dat heel knap geleid. En ook in die crisis. Dus ik vind het heel mooi dat de kiezer gezien heeft hoe hij presteert, wat hij presteert. En dat hij inderdaad toch het land door deze grote ellende heen weet te leiden. En dat is gehonoreerd. En dat vind ik echt knap van hem. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, ja, ik vind het een hele bijzondere prestatie van D66 en specifiek Sigrid Kaag om zo'n enorme winst te boeken. Is echt geweldig. Heel knap gedaan. En daarnaast zijn er ook nog kleine partijen die uit het niets opeens met 4 zetels zoals JA21 of 3 zetels zoals Volt in de Kamer zijn gekomen. Dus ik vind,
wel echt wat.
Nou, dat is toch wel echt de democratie. Zoals je mag hopen dat die werkt.
Ja. Is er meer betrokkenheid bij die democratie? Kan je dat zien ook aan die hoge opkomst en die enorme verschuiving?
Ja, ik denk wel dat iedereen toch, misschien ook door de omstandigheden hoor, van die pandemie waar we in zitten, zich voelt van, ja jongens, er zit een aantal mensen in Den Haag, een kabinet en ook een Tweede Kamer, die moeten zorgen dat het goed met ons gaat, dat het niet nog slechter gaat. Dus ja, we gaan stemmen. En je weet dan op dat moment van, ja, het heeft betekenis, ik kan er iets aan doen. Overigens moet ik zeggen, 4 jaar geleden, in 2017, was ook de opkomst heel groot. Dus kennelijk, toch de democratie leeft en daar ben ik ongelooflijk blij om, want dat is toch iets wat ons land maakt.
Het is natuurlijk allemaal anders. Normaal zijn er hele grote bijeenkomsten met alle VVD'ers bij elkaar. Gemist, denk ik, ook gisteren.
Ja en nee, moet ik zeggen. Ja, laat ik daar maar gewoon heel eerlijk over zijn. Het is altijd heel erg leuk om in zo'n kolkende massa mee te juichen of te springen. Dat een verkiezingsresultaat goed is. Tegelijkertijd gewoon zittend op de bank nog rustig met een glaasje was ook niet slecht hoor.
Nee. Ja, maar wel even een juichmoment gehad toen die uitslagen binnenkwamen.
Echt zo van, nou, fantastisch. Ja. Echt geweldig gedaan. Ik heb ook meteen een appje naar Mark gestuurd om hem te feliciteren. Want ik vind het echt knap.
Ja, en is dat dan ook de strekking van het bericht? Echt knap?
Ja, ik vind het gewoon knap dat hij zo dat vertrouwen van de bevolking heeft gekregen. En meer dan dat. Hè, het was 33 zetels, had de VVD. We krijgen er nu 35. Nou, misschien toch nog die 36. En dat is winst. En dat vind ik een bijzondere prestatie.
En toch zie je dat er heel veel affaires natuurlijk zijn geweest. Die ook echt duidelijk aan hem gelinkt zijn. Daar heeft hij ook de verantwoordelijkheid voor genomen. Dat heeft hij ook benoemd. Hoe komt dat hij daar toch dan in de ogen van sommige mensen mee wegkomt?
Ja, wegkomen vind ik een beetje naar. Dat klinkt altijd een beetje naar. Wat hij op een gegeven moment eerlijk zegt. En dat meent hij ook. Van, ik heb er spijt van, ik heb het niet goed gedaan. En ik denk dat dat ook wel gewaardeerd wordt door mensen. Dat ze zien dat iemand bereid is om zijn fout of zijn vergissing of waar het niet goed gegaan is te erkennen.
Ik zei net bij de aankondiging van... u heeft eerder gezegd, ik zou ook wel minister-president willen worden. Maar we konden niet op u stemmen.
Nee, maar nu haal je iets aan wat was het, iets van 3 jaar geleden... Nou, was ja, dat was 3 jaar geleden. Ja. Met allemaal vrouwelijke politici. En die zeiden vooral van ja, je moet als vrouw je vinger opsteken. Je moet laten zien dat je het kan. En toen werd aan het eind van die bijeenkomst door degene die bijeenkomst leidde gevraagd. Ja, en wie van u wil dan minister-president worden? Ja, en toen stak niemand zijn vinger op. En toen dacht ik, ja, wat is dit nou voor gedoe? Bij roepen als vrouw, je moet je vinger opsteken. Dus ik heb mijn vinger opgestoken. Maar als ik zie ingewikkeld is en hoe zwaar het vak is van minister-president, en het is een vak, dan ben ik erg blij dat Mark Rutte dat doet en ook heel goed doet.
Ja. Nou, die vinger opsteken, dat heeft Sigrid Kaag toen niet gedaan bij dat moment waar u over spreekt, want die was daar ook bij.
Die was daarbij.
Maar zij heeft het natuurlijk wel gedaan een aantal maanden geleden, dat duidelijk uitgesproken. Ja. En je ziet ook, u benoemde het ook, een heel duidelijke winnaar. Je merkt ook dat de buitenlandse pers, met name in Duitsland, pikt het ook echt op. Die zien haar ook. Blij dat zij ook zo groot is geworden. Ik bedoel, het is weliswaar een andere partij, maar toch een vrouw die zo sterk nu naar voren komt.
Ja, ik zeg even heel duidelijk, het is niet mijn partij.
Nee.
Maar ik vind het geweldig hoe ze dat gedaan heeft. En wat ik vond, dat ze, zij straalde ook iedere keer wel die rust uit. En van, niet zien, bij mij is Nederland wel in goede handen. En ik denk dat dat gewaardeerd wordt door de kiezer.
Ja, en dat hebben we dus ook gezien. Gaat dat spannend worden voor Rutte? Zo'n sterke vrouw, hè, die ook duidelijk heeft gezegd, ik wil de premier worden.
Ik denk dat Mark Rutte heel goed met zo'n situatie om kan gaan.
Ja, hoe doet hij dat dan?
Ik ken hem goed en ik denk dat hij daar prima mee uit de voeten komt. Maar het is, want hij is ook bereid om iemand de ruimte ook te geven. Tot op zekere hoogte natuurlijk.
Nou, ja, precies.
Tot op zekere hoogte. Ja, laten we even realistisch blijven. Ja, nee, maar dat ik heb daar vertrouwen in dat dat goed gaat. Ja,
hierin is het gewoon heel rustig van vertrouwen dat het goed gaat en niet veel meer prijsgeven.
Nee, zo is het.
Zo is het. Dat is ook politiek natuurlijk. U benoemde ook al heel veel verschillende partijen. Veel nieuwe partijen ook. Wat vraagt dat van een Kamer? Wat vraagt dat van een voorzitter?
Nou, dat vraagt in ieder geval een vrij strakke hand van leiding geven. Want het is natuurlijk lastig. Al die partijen willen natuurlijk toch in de kijker komen. Je moet aan de ene kant strak leiden en aan de andere kant ook die ruimte geven. Want het moet ook zo zijn dat die eenmansfractie ook aan het woord kan komen. Ook het verhaal kan vertellen. Dus het is... het heeft een zekere mate van jong leren brengt het wel met zich. Ik heb dat in de Eerste Kamer natuurlijk ook meegemaakt. Mm-hmm. Toen ik net voorzitter was, hadden we ook een eenmansfractie. Dat was de SGP, Gerrit Holdijk. En het was een ervaren Kamerlid. Dus die wist ook wel hoe die de floor moest pakken. Maar je moet ook die ruimte geven. Want er zijn natuurlijk een heleboel die dan... bijvoorbeeld van een partij die meer zetels heeft... die dan naar de interruptiemicrofoon... die kunnen met z'n drieën of met z'n vieren om de beurt... naar de interruptiemicrofoon, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat gebeurt vaak niet zo, maar het kan. En die ene is alleen maar alleen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ik vind dat moet je goed opletten.
En is het dan terecht ook dat Ariep nu al heeft aangegeven... Hè? Want vandaag gaan natuurlijk de gesprekken... haar rol gaat nu vandaag actief lopen... maar ze was achter de schermen al bezig... dat zij heeft aangegeven dat er meer ruimte moet komen voor de Tweede Kamer. Is dat ook wat u hier benoemt?
Dat denk ik wel, dat ze dat daarmee bedoelt, ja. Ik heb dat begrepen, dat ze zegt, die Tweede Kamer, het moet niet zo zijn dat het zo dichtgetimmerd is, dat eigenlijk de vergadering van de Tweede Kamer, althans zo interpreteer ik het stuk, het heeft in het AD iets over gestaan, dat het niet zo is dat het al van tevoren vaststaat, oh ja, een wetsvoorstel, ja, het wordt toch wel aangenomen, want de coalitie heeft ja gezegd. Ik denk dat ze wat dat betreft, dat bedoelt ze, van luister, het moet wel een debat zijn. En daarvoor is ook de Tweede Kamer. Het is de volksvertegenwoordiging. En daar zit de volksvertegenwoordiging om met het kabinet te spreken over wetsvoorstellen. En dan is het belangrijk dat iedereen daar ook zijn zegje over kan doen. En dat niet van tevoren het eigenlijk een beetje een praatje voor de vaak wordt, want de uitslag is toch al bekend.
Het heeft dus ook te maken met beter geïnformeerd worden in dat hele traject.
Zeker,
beter geïnformeerd
zeker.
En daarover meepraten.
Ja, en dat het democratisch proces inderdaad ten volle recht wordt gedaan.
Ja. Bent u zelf eigenlijk beschikbaar? Want ik zei al bij de introductie, demissionair staatssecretaris natuurlijk van Veiligheid en Justitie. Maar er komt nu een nieuw kabinet en de VVD is natuurlijk gewoon weer aan zet. Bent u beschikbaar?
Ja, dat vind ik altijd een prachtige vraag die mij gesteld wordt. Ik zeg dan daarbij, hou even in de gaten dat ik over een half jaar 75 word.
Ja, maar ik zie
ik zeg nooit nee, want dat heb ik mijn hele leven niet gedaan. En dat is ook heel verstandig om dat niet te doen. Maar ik word wel 75 dit jaar.
Ja, maar ik zie iemand die heel erg scherp is. Niet alleen nu hier voor me, maar ook aan alles wat je de laatste tijd ziet. Iemand die ook altijd aangeeft, ik vind het ontzettend leuk. Zelfs zo'n moeilijke portefeuille die ik nu heb, die iedereen verschrikkelijk vindt. Ik kan daar toch mijn lol uithalen. Dus ik denk, u gaat door als u gebeld wordt door Rutte.
Nou, laat ik dit zeggen. Ik doe dat werk. Ik doe het werk met plezier om mijn lol eruit te halen. Dat is misschien wat heel erg. Wat zo nu en dan. Het is natuurlijk een lastige portefeuille. Aan de andere kant. Ja, het is ook een kwestie van. Als je plezier in je werk hebt. En denkt van. Goh, ik kan toch hier wat stapjes maken. Organisatorisch of politiek of wat ook. Ja, en dat had ik ook als Eerste Kamervoorzitter. Heb ik ook plezier in mijn werk altijd gehad. En ook in mijn voor. Ja, het is misschien een beetje vreemd. Maar ik denk, de rode draad in mijn werkende leven is dat ik mijn werk met plezier doe. Ook als het vervelend is. Oké, dan kan je af en toe denken van help, waarom is dit zo? Maar de volgende dag ga ik vol goede moed en met ook weer plezier aan de slag.
Ja, en ik kan me dus voorstellen, als je dus nu kijkt, een land in crisis. U bent sowieso echt voor ervaren mensen die het land leiden. Hè? Dat heeft u eerder ook wel eens aangegeven. Moeten voldoende ervaring hebben. In die zin zou het natuurlijk ook juist het moment zijn om nodig te zijn nu in deze moeilijke tijd.
Ja, maar ga er nou niet op door zitten vragen. Ik zeg niet voor niks. Ik word dit jaar, het is pas eind november, maar dan word ik wel 75.
Maar u zegt ook niet. Ik zeg geen nee. Als Rutte belt, dan zegt u geen nee.
Nee, ik heb gezegd.
Ankie, we hebben je nodig.
Ik zeg nooit. Maar ik zeg dit. Ik zeg, dat is mijn antwoord is dus tweeledig. Ik zeg nooit. Maar ik zeg wel, ik word dit jaar 75.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week spreek ik met 5 huidige of voormalige Kamervoorzitters. Eerder deze week waren voormalig Tweede Kamervoorzitters Gerdy Verbeet en Anoushka van Miltenburg bij mij te gast. Die gesprekken zijn allemaal terug te luisteren in onze BNR-app. Net als het gesprek met Jan-Anthony Bruin, voorzitter in de Eerste Kamer. En mijn gast vandaag is Ankie Broekers-Knol, zijn voorganger en nu demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Justitie en Veiligheid.
Justitie en Veiligheid. Oh ja, want dat krijg je natuurlijk straks ook weer.
Eerst de justitie. He, altijd eerst de justitie.
Ja, en daar komt u natuurlijk ook vandaan, van oorsprong jurist.
Niet van oorsprong, ik ben nog steeds jurist.
Ja, nog steeds. Maar daar is het allemaal begonnen.
Ja, en ik moet zeggen, ik heb ooit archeologie willen studeren. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Ik heb rechten gestudeerd. Mijn vader had het ook gedaan. En ik dacht bij mezelf, die archeologie zag ik 8 jaar en voor me. En die 5 jaar rechten zag ik ook. Dat leek me wat realistischer. Ik heb er nooit, maar dan ook nooit spijt van gehad.
En is dat dan ook nog heel erg waardevol in het werk wat u nu doet?
Ja. Ja, het is, je hebt gewoon de benadering van de stof is toch altijd op een juridische manier. Je gaat eerst kijken naar de regel. En wat houdt de regel in? En hoe wordt de regel uitgelegd? En is dit het einde van de regel? Of zit er nog ruimte in? Enzovoort. Dat is heel belangrijk. En ik vind het recht en ook dan daarmee de rechtsstaat staat voor mij echt heel hoog in het vaandel.
Het is mooi om daar ook even over verder te praten. Over uw werk natuurlijk. Want dit is de week van de Kamervoorzitters. Ik ga straks toch nog wel even met u polsen hoe die formatie eruit moet komen te zien. En wat alle stappen gaan worden in het verdere proces. Maar toch nog even die eerste Kamerrol als voorzitter. Hoe moeilijk is die rol?
In principe is die best wel makkelijk, want je moet zorgen dat de vergadering geleid wordt. Maar er kunnen zich hele rare incidenten voordoen. En dan moet je het hoofd koel houden. En dan werkt het ook inderdaad als je jurist bent. Mag ik een voorbeeld noemen? We hadden op een gegeven moment een debat over een wetsvoorstel. We hebben voortdurend debatten over wetsvoorstellen. Maar dat was een wetsvoorstel waarvan het net wel of net niet zou halen. En toen was inderdaad een eenmansfractie, de SGP, Gerrit Holdijk, die belde me de ochtend van het debat op. En die vertelde dat hij heel ernstig ziek was. Dat vond ik verschrikkelijk voor hem. Maar van tevoren had de PVV over het wetsvoorstel hoofdelijke stemming gevraagd. Maar hij zou dus niet komen. Nou, we hebben dat debat. Aan het eind van het debat komt de woordvoerder van de PVV naar mij toe. En die zegt van, goh, Ankie, luister eens, we hebben hoofdelijke stemming gevraagd. Maar wat ons betreft, fractiegewijze stemming is prima. Het is wel duidelijk. Mm-hmm. Nou, ben ik altijd zo dat ik dan vraag even schorsen. Niet meteen een antwoord geven. Is ook heel verstandig om even na te denken. En toen ben ik hem even geschorst. En toen ben ik nadenken even gesproken, ook met de griffier Hamilton. En wij met z'n tweeën. En toen zeiden we binnen twee tellen, zeiden we, oh jee, maar dan is de uitslag een hele andere. Want één hele fractie ontbreekt. Nou, we gingen weer verder. Met de vergadering. En toen en Gerrit Holdijk had, zoals dat heet, gepaard met iemand van GroenLinks. He, dat betekent dat een voorstemmer afspreekt met een tegenstemmer of omgekeerd. Van, joh, ik kan niet komen. Mm-hmm. Als jij nou ook niet komt, dan beïnvloedt het de stemming van het wetsvoorstel niet. Dan had hij met GroenLinks had hij afgesproken, want hij was ziek, hij kon niet komen. En die hadden gezegd, oké, wij zorgen ook dat er iemand niet is. Maar ik wist, en dat wist GroenLinks ook, dat de wet het wel zou halen met de stem van Holdijk, van de SGP. En dus door die pairing maakte het niet uit. De wet zou het gaan halen. Maar met fractiegewijs stemmen zou het dus niet halen, want er zou één hele fractie ontbreken. En wat ik nog steeds een prachtig moment vind, Tof Tissen, de fractievoorzitter van GroenLinks, liep naar de interruptiemicrofoon en die zei, luister eens, ik heb dit afgesproken met Gerrit Holdijk. Hij heeft mij het vertrouwen gegeven. Wij houden vast aan hoofdelijke stemming. En toen heeft de wet het gehaald. Maar terwijl GroenLinks tegen was, tegen de wet. En ze hadden dat dus kunnen beïnvloeden. Maar ik vind het nog steeds een mooi moment in de politiek, waar dus allerlei toch vervelende dingen af en toe kunnen gebeuren. Omdat iemand denkt, nou, dan kan ik het binnenhalen. Nee, Tof Tissen zei, ik heb die afspraak gemaakt, ik hou me eraan. We houden ons vast aan hoofdelijk stemmen. En toen heeft de wet het gehaald.
En dat gaat dus allemaal om vertrouwen?
Dat gaat om vertrouwen en dat gaat er ook om dat je als voorzitter op zo'n moment het hoofd koel moet houden en moet zorgen dat je goed even nadenkt en de boel toch in goede banen moet zien te leiden. En dat is gebeurd.
En dat is dus ook dan een sfeer scheppen van vertrouwen. Ja. En ook zorgen dat bepaalde partijen, persoonlijkheden zich niet te veel gaan profileren.
Ook, maar dit was van Tof Tissen profileren van zoals het zou moeten zijn. Hè?
Precies,
het
vertrouwen, kan ook positief
zijn. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen op de afspraken die je gemaakt hebt. Ja, dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
En wat kunnen we daar dan van leren nu in het huidige politieke klimaat? Van dit moment, want u benoemt het natuurlijk niet zomaar.
Nee, vertrouwen hebben in elkaar en de afspraken die je gemaakt hebt ook nakomen. En goed met elkaar, wat dat betreft, helder zijn en eerlijk zijn. Ik denk dat. En dat is ook volgens mij ook de boodschap die duidelijk door Mark Rutte uitgebracht is. He, ook de dingen die niet goed gingen, benoemt hij gewoon. Zegt hij van, ja, luister, het is niet goed gegaan. Daardoor kweekt hij vertrouwen bij de kiezers.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering is uw opvolger hier natuurlijk bij mij te gast geweest. De huidige eerste Kamervoorzitter. En hij vertelde dat u heel mooi kan zingen. Dat hebben we ook wel wat vaker in de pers meegekregen. Jazz. En u moet heel erg lachen al. Wat blijft die lach?
Omdat ik kan heel mooi zingen worden gezet. Ja, ik doe het met heel veel plezier. En misschien dat plezier er wat komt er dan uit. Maar ik heb geen geschoolde stem. Maar ik doe het gewoon. Ik vind het leuk om te doen. En ja, het maakt je gewoon opgewekt.
Ja, maar je moest ook lachen toen ik al zijn naam noemde. Dan viel me op.
Ja, nou ja, Jan-Anthony weet dat ik het leuk vind. Jan-Anthony weet dat ik in de Eerste Kamer met enige regelmaat ergens weer van de gezang aanhief. Ja, dan gebeurt er iets en dan is er ergens een tekst van een lied. Ja. En dat lied zing ik dan meteen maar even.
Laten we even kijken welke vraag hij had hierbij.
Ankie, ik kende jou natuurlijk als voorzitter die behalve een uitstekend voorzitter was, waar ik heel veel van geleerd heb en nog steeds een voorbeeld aan neem. Ook als iemand die vaak door de gangen liep in de Eerste Kamer al zingende. En ik hoorde jou in je kamer ook wel eens zingen. En mijn vraag aan jou is, doe je dat nou als staatssecretaris nog steeds? Kennen ze je op dat ministerie ook als iemand die zingend binnenkomt en zingend weer weggaat?
Het antwoord is ja. Want misschien worden ze ook af en toe gek van me. Maar het, net wat ik zei, dan valt er een woord. Hè, bijvoorbeeld, dan is het... God, het was donker gisteren, of het was gisteren volle maan. En nou, dan begin ik meteen over Blue Moon en zo te zingen. Ja. Snap je? Ja.
Kunnen we het even doen?
Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Geweldig.
Nou,
maar dat, wat gebeurt er dan?
Wat er dan gebeurt, nou, dan vindt iedereen leuk. En ik vind het zelf, ik vind zingen leuk. Het houdt mij vrolijk opgewekt. Een beetje relativering van alle zware dingen die je op je bord krijgt.
En heeft dat ook een mooi effect op anderen? Want dat is natuurlijk ook als voorzitter. Je moet een bepaalde sfeer van vertrouwen scheppen. Nou, daar hebben we net al een mooi voorbeeld van gehoord. Maar ook de humor, de vrolijkheid.
Ik denk dat, nou, misschien zullen sommigen denken, mensen schrik. Dat zou best eens kunnen, hoor. Maar in ieder geval ben ik niet een of andere saaie Piet. Dat valt, en dat is misschien ook wel prettig, dat het niet allemaal zo saai is.
Nee, en het houdt er jong, denk ik ook.
Ja, maar een beetje kleur in het leven.
Ja,
ongelooflijk belangrijk.
Ongelooflijk belangrijk. En ook kleur op een moment met een portefeuille, die, waarvan u zelf ook al zei, die was ongelooflijk en is nog steeds ongelooflijk lastig.
Een hele lastige portefeuille. En toch gewoon de stappen nemen die je moet nemen. Goed ook naar je regelgeving kijken. En die regelgeving zoveel mogelijk toepassen. Ik denk dat je... En rust.
Ja.
Dat is volgens mij... Het is een
kritiek.
Zeker. En dat moet je, dat laat mij heus niet ongemoeid. Maar aan de andere kant, ik kan er ook niet iedere nacht van in mijn bed gaan liggen woelen, omdat dat ze negatieve dingen zijn. Ik heb dan mijn koers voor me liggen. En dan denk ik, ik denk dat ik een heel redelijk verhaal heb. Dus de een vindt het niet redelijk en de ander misschien wel. Het is zoals het is.
Ja. Zou u dat graag af willen maken?
Er zijn dingen daarin waarvan ik zeg van ik heb dingen in gang gezet waardoor het een verbetering gaat worden. Ja, dat moet ik nu achterlaten. Ik zou dat best wel af willen maken. Maar luister, dan kom je weer op dat verhaal van 75. Ja, je probeert me te pakken, maar dat gaat niet lukken.
Nee, het is pure interesse.
Nee, dat snap ik ook wel.
En wij praten straks verder. Mijn gast in BNR's Big Five van de Kamervoorzitters is Ankie Broekers-Knol. En straks praat ik met haar over de formatie en vooral de rol van beide Kamervoorzitters daarin. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week, in de week van de verkiezingen, praat ik met vijf voormalige en huidige Kamervoorzitters. Vandaag praat ik met Ankie Broekers-Knol. Zij is voormalig Eerste Kamervoorzitter en nu demissionair staatssecretaris Justitie en Veiligheid. En in de break waren we even aan het praten en toen zei u, zeg alsjeblieft je.
Ja.
Ja, waarom is dat zo belangrijk?
Ja, ik vind het heel normaal. Ik noem jou ook je, als je het niet erg vindt. En ik heb, toen ik in Leiden werkte, en heb ik heel lang gewerkt bij de universiteit, bij de juridische faculteit, zei ik altijd tegen zodra een student bij mij studentassistent werd, van ik heet je en Ankie. Nou, daar hebben ze ook helemaal geen moeite mee. En ik vind dat een hele prettige manier van samenwerken.
En geeft dat dan in een prettige manier van samenwerken meer betrokkenheid naar elkaar? Is dat ook de manier van moderniseren?
Nee, wat mij betreft meer een idee van gelijkheid. Ik neem een jonge man of een jonge vrouw van 22, 23... die zinnige dingen zegt. Net zo daar hecht ik net zoveel waarde aan als iemand van 70. Dus en die gelijkwaardigheid zit in die je. Die mag mij met je aanspreken en ik ook. Spreek die jonge man of vrouw ook met je aan. Of mijn leeftijdgenoten natuurlijk ook. Maar het is gelijkwaardigheid wat mij betreft.
Goed, dan gaan we over naar de je. De uitslag ligt er volgens nog. Ik bedoel, het kan een beetje heen en weer. Hè.
Give or take a few heet dat.
Net bij het nieuwsoverzicht. Toch geen 36, maar 35. En toen zag ik je jammer.
Ja,
toch,
jammer vind ik gewoon
toch,
jammer.
Je wil toch die allerhoogste winst er natuurlijk uithalen. Wat voor we gaan natuurlijk nu in het formatieproces. Wat zou een goed nieuw kabinet zijn?
Ik moet daar heel voorzichtig in zijn, want ik ben demissionair staatssecretaris en lid van dit kabinet op die, als staatssecretaris, demissionair. Dus ik ga me daar ook niet over uitspreken. Maar de kans is natuurlijk dat de VVD als eerste de leiding krijgt om een nieuw kabinet te formeren. Het ligt natuurlijk heel voor de hand, want het is de grootste partij. De D66 heeft ook heel erg gewonnen in dit kabinet, samen met de VVD. Dus twee grote winnaars zaten samen in een kabinet. Dus dat die samen weer verder gaan kijken of ze verder kunnen, ja, dat ligt wel voor de hand. En CDA is qua politieke instelling, past die daar natuurlijk goed bij. Dus ja, dat lijkt mij. Maar nogmaals, ik ga me daar verder niet over uitlaten.
Nee.
Want het kan opeens iets heel anders worden.
Maar goed, we hebben natuurlijk Rutte al een paar keer horen zeggen, en gisteren ook weer, hè, echt, het CDA is belangrijk voor Rutte. En dan hoor je ook met twee winnaars, hè, want Kaag heeft natuurlijk een enorme sprong gemaakt. Ja. Dus die moet je heel serieus nemen. Die zal daar ook echt ook wat voor terug willen. Je moet allebei een vriendje hebben. He, dus dan zou je toch aan de ene kant zou je dan een CDA voor Rutte kunnen hebben en Kaag GroenLinks, want Jesse heeft ook wel aangegeven die plek te willen. Of nou, PvdA?
GroenLinks is gehalveerd. Dus dan moet je wel. Ik vind dat je ook oog moet hebben voor wat de kiezer gedaan heeft. En dat en als een partij zoveel verloren heeft, van 14 naar 7, ja, dat betekent dat de kiezer toch een duidelijk signaal heeft afgegeven. Wat betreft de Partij van de Arbeid, ja, die zijn gelijk gebleven. Dus dat signaal is niet plus en dat is niet min. Ja, ik ga daar verder niet over speculeren. Je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Als je gaat kijken van, ja, misschien handig om ook te kijken of in de Eerste Kamer misschien een groter draagvlak gecreëerd kan worden. Dan zou je met JA21 in zee kunnen gaan. Maar dat gaat natuurlijk ook niet zo makkelijk voor de. Dat ligt niet echt voor de hand. Dus ja, nogmaals, ik ga er niet op zitten verder speculeren. Maar het, ja, je moet wel goed ook, nogmaals, de stem van de kiezer moet je niet uit het oog verliezen.
En als we dan gewoon even in de breedte kijken, dus zonder in een coalitie te gaan denken, maar als we nu naar die uitslag kijken, wat vindt u dan de wat vind je dan de opvallende boodschap?
De opvallende boodschap is dat twee mensen die in dit kabinet gezeten hebben, of zitten, demissionair, namelijk Rutte en Kaag, door de manier waarop ze zich presenteren en de manier waarop ze ook hun de ideeën van hun partij naar voren hebben gebracht, het vertrouwen van de kiezer hebben gekregen. En ook het vertrouwen van de kiezer in de aanpak. En dat geldt zeker voor Mark Rutte. Omdat hij natuurlijk alsmaar het boegbeeld is. Zeker de aanpak van de crisis met de pandemie.
Maar dat is dus niet richting het CDA gegaan. Dat is echt een harde klap.
De CDA heeft een harde klap opgelopen. Er is natuurlijk ook die lijsttrekkerswissel is natuurlijk ook allemaal niet handig geweest. De situatie was nou een keer zo. Maar het is inderdaad lastig.
Wat je ook heel duidelijk ziet, de linkse partijen hebben echt flink ingeboet. Wat is dat? Wat is daar aan de gang?
Ja, luister, ik ben geen politiek analist. Hè.
Jij
verwacht nou van mij iets dat ik een heel diepzinnig iets daarover zal zeggen.
Met al die kennis.
En er zijn allemaal politicologen.
Vanaf 1986 al in de politiek.
Ja, er zijn natuurlijk allerlei politicologen die er van allerlei intelligente dingen over kunnen zeggen. Maar ik denk dat toch. Maar dat is gewoon Jan Boerenfluitjes. Maar inderdaad dan misschien wel gebaseerd op die ervaring. En ook gewoon zoals ik om me heen kijk. Ik denk dat mensen het prettig vinden enige stabiliteit in een onstabiele tijdsbestek. Dat men wil gewoon dan toch van ja, het is goed gegaan met de VVD. Met alle dingetjes die misschien ook hier en daar niet zo goed geloven. Maar in principe is het een partij die vertrouwd kan worden. Nou, ik denk dat men daar dan blij mee is in een tijd die heel veel onzekerheid biedt voor mensen met winkels, mensen in de horeca enzovoort. Denk ze van nou ja, ja. Die ik ga daar toch maar voor.
Nu ben je natuurlijk zelf Eerste Kamervoorzitter geweest. En Ariep heeft nu als Tweede Kamervoorzitter een heel belangrijke taak. Hè. Geloof ik om 14:00 vandaag dan komen de eerste besprekingen. Hoe gaan een beetje de stappen die nu gaan komen?
En daar ben ik niet zo goed van op de hoogte. Want sinds 2017, nou ja, eigenlijk al eerder. Maar na de verkiezing van 2017 is het echt helemaal goed gelopen met de Tweede Kamer die het voortouw neemt bij de kabinetsformatie. Maar het is in ieder geval nu de voorzitter van de Tweede Kamer die de fractievoorzitters bijeenroept en met hem gaat praten. Nou ja, en dan waarschijnlijk zegt tegen de grootste partij van dat er een verkenner moet komen en dat soort dingen.
En dan valt Johan Remkes.
Die heb ik horen verluiden. En ja, persoonlijk ben ik een enorme fan van Johan Remkes. En als er iemand goed overzicht heeft over de politiek en ook alle aspecten daarvan ziet en ook alle kanten, dus zowel als naar rechts als naar links kan kijken, dan is het Johan Remkes. Dus daar heb ik heel veel vertrouwen in.
En welke rol heeft de Eerste Kamervoorzitter? Is daar überhaupt nog een rol voor weggelegd?
Nou ja, eigenlijk niet meer zo. Ik denk wel dat het erg verstandig is als de verkenner een gesprek ook heeft met de Eerste Kamervoorzitter. Want uiteindelijk, wetgeving moet zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer worden aangenomen. En dan is het wel heel goed om daar ook eens even een goede voeling te hebben met de voorzitter van de Eerste Kamer.
Ja.
Het was natuurlijk toen de koning, of liever gezegd de koningin, dat was Beatrix, nog het voortouw had in de kabinetsformatie, waar de voorzitter Tweede Kamer, voorzitter, Eerste Kamer en vicevoorzitter, Raad van State, de drie adviseurs, tussen aanhalingstekens, van de koning. En ik praat nu over de koning in staatsrechtelijke zin. Hè?
Ja, ja, ik snap.
En vandaar dat de voorzitter Eerste Kamer ook die rol met ook enige regelmaat langskwam. Maar nu de Tweede Kamer, het is nu een anders gaat met de kabinetsformatie, is de positie van de voorzitter Eerste Kamer een iets andere geworden. Maar nogmaals, het zou heel onverstandig zijn om niet gebruik te maken van de ervaring, ook de politieke ervaring van de voorzitter van de Eerste Kamer, om te duiden welke kant zouden we moeten opgaan.
Omdat die steun natuurlijk elke keer ook een discussiepunt is gebleken.
Ons parlement bestaat uit twee kamers. Die twee kamers heb je alle twee nodig. Ja. Dus je moet niet de voorzitter van de Eerste Kamer overslaan. Want die heeft gewoon goed inzicht. En uiteindelijk gaat het erom dat er een kabinet zit wat resultaat kan boeken.
Ja.
En dat betekent in beide kamers.
Denk je wel eens met weemoed terug aan de rol van de koning?
Nou, weemoed is wat overdreven. Ik moet zeggen dat de positie van de koning bij de formatie vond ik eigenlijk altijd wel een goede positie. Want de koning heeft als geen ander bijna in Nederland een enorm inzicht en overzicht van alles wat de politiek speelt. Het lastige daarvan was, en dat is ook hetgene waar het op een gegeven moment anders is geworden, het was altijd wel een periode waarin de ministeriële verantwoordelijkheid natuurlijk niet goed uitgevoerd kon worden. Want de koning is dan een demissionaire minister opeens ministerieel verantwoordelijk voor wat de koning voor vragen stelt of opdrachten geeft in de formatie. Dus dat was best wel een ingewikkeld iets. Maar de koning, iedere week heeft hij een gesprek met de minister-president. Ja, die herkent alle dossiers. En die heeft echt een helikopteroverzicht.
Misschien mooi om toch nog even de muzikale kant naar voren te halen van jou. Een populaire gast was je in de formatievlog van de NOS. En dat klonk zo 4 jaar geleden.
De populariteit van het vlog is enorm omhoog gegaan dankzij u.
Ja.
Jongens.
Door de Cenk Cenk.
Toen kwam Cenk Willeke met tjie tjie tjie.
Cenk Cenk Cenk.
Willink.
Ik heb keihard in mijn eentje gewoon keihard zitten lachen. Want zo geestig. Ching, ching, ching. Ching, ching, ching. Ja, ik was toen fantastisch. Zij vroegen mij toen allemaal dingen waar ik geen antwoord op wilde geven. En toen was net Cenk Willink, die was over dat binnenhof gelopen. En toen zei
als
ik maar ching, ching, ching. Ja, dat werkte prima.
Ja. De hele vlog was in één keer gered. Ja. Ik ga weer in de u. Ja, dat komt ook door.
Ja, vergeet mijn rimpels even en dan zeg je je.
Nou, het heeft gewoon met het respect te maken. Gaan we je terugzien in die formatievlogs?
Ik weet het niet. Daar ga ik niet over. Tijdens de formatie ben ik nog steeds demissionair staatssecretaris. En daar ben ik nu heel serieus over. Dat wil ik wel echt zeggen. Van, ik ben demissionair staatssecretaris. Ik maak deel uit van het demissionaire kabinet. Ik ga niet over de formatie. Dat doen de partijleiders. En de fractieleiders en de partijleiders. Dus ik hou me daar verre van. En als ik weer een keer ching, ching, ching moet zingen, nou, dat vind ik prima. Maar ik ga daar niet als een of andere wijsneus op de achterhand nog eens een keer wat gaan roepen. Dat vind ik niet mijn positie.
En in die zin zou het dus ook niet mogelijk zijn om als informateur een rol te hebben. Om het maar even te koppelen aan ching, ching, ching. Die was toen de informateur.
Ja, maar die zat niet in het kabinet.
Nee, dus dat is echt iets wat uitgesloten is?
Dat weet ik niet. Dan moet ik eerlijk zeggen, die vraag heb ik me nog nooit gesteld. Of dat uitgesloten is. Maar het lijkt mij. Laat ik het anders zeggen. Het lijkt me beter gewoon om iemand van buiten het kabinet te hebben.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Kamervoorzitters. Mijn gast vandaag is Ankie Broekers-Knol, voormalig eerste Kamervoorzitter, maar natuurlijk nu demissionair staatssecretaris Justitie en Veiligheid. Vertrouwen is al een paar keer in ons gesprek gevallen. Niet iedereen is altijd even blij met hoe onze democratie werkt. Sommige mensen vertrouwen ook verkiezingsuitslagen niet. Hoe kijk je daarnaar? Begrijp je dat ergens, dat wantrouwen?
Ja en nee. Wat we wel proberen te doen altijd, en dat merk ik ook in deze positie die ik nu heb. Ik ben nu 2 jaar, of bijna 2 jaar, dan werkzaam als staatssecretaris. Het is heel lastig om in beknopte manier precies te vertellen waar het om draait. Want het zijn vaak hele ingewikkelde dingen. Dan doe je je best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar dan kan het ook zijn dat mensen die naar je luisteren denken, ja, wat zit ze nou uit de nek te kletsen? Omdat je een heel ingewikkeld iets in vrij kort bestek moet zien uit te leggen. Maar ik denk dat wij allemaal ons best doen om te zorgen dat we zo goed mogelijk dat vertrouwen aan de burger, van de burger, dat hebben we. En dat we dat ook zo goed mogelijk proberen waar te maken. En dat we dit zo min mogelijk zien te beschamen. En daarvan is natuurlijk die toeslagenaffaire is natuurlijk volstrekt fout gelopen. En dat is echt verschrikkelijk. En daar moet hard aan gewerkt worden om dat vertrouwen terug te krijgen.
En hoe doe je dat? Hoe kan je dat vertrouwen terugwinnen?
Ik denk ook door heel erg open te zijn en te laten zien wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Ja. En dus je hebt van die one-liners vaak van dit heeft u mij niet horen zeggen. En denk bij mezelf, ja, dat vind ik altijd zo'n rotopmerking. Denk bij mezelf, ja, dat is leuk om dat een keer te doen. Maar dan vertrouwt de burger jou niet. Als je dat gezegd, dat heeft u mij niet horen zeggen. Ja, zeg nou gewoon wat je ervan vindt. Maar doe dat netjes, op een heldere manier. Maar probeer het wel goed uit te leggen.
En is dat dan toch de belangrijke boodschap ook die erachter ligt van de manier hoe je met elkaar omgaat, hoe politici ook met elkaar in de Kamer omgaan, of het nou de Eerste of de Tweede Kamer is, de toon, hoe je met elkaar spreekt?
Nou, die toon is ook belangrijk. Dat heb ik ook in de Eerste Kamer ook toen meegemaakt, toen daar door de PVV gezegd werd dat wij waren een nep volksvertegenwoordiging. En daar ben ik toen echt op ingegrepen. Want als je zegt een nep parlement, nou, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar een nep volksvertegenwoordiging, degene die dat zegt, is zelf volksvertegenwoordiger. Dus ja, dan diskwalificeer je jezelf. Dus dat moet je niet doen. En daar heb ik toen ook van gezegd, van ik wil graag dat je het terugneemt, want het schrappen in de handelingen, dat kan niet meer. Dus je moet vragen of het terugneemt. Dat was toen niet het geval. En toen heb ik gewoon de microfoon uitgezet. Gewoon, het was impulsief. En dan heb ik gelukkig een goede griffier, Hamilton, op dat moment, die dan zegt, die meteen in het reglement van orde kijkt en zegt, dit kon ook juridisch. Nou, denkbeeldige zweetdrippeltjes veegde ik toen van mijn hoofd. Want ja, het is inderdaad, het is nogal wat als je zegt, Als u dat nu, dan zet ik de microfoon uit. En dat heb ik ook gedaan. Maar toen bleek dus dat het ook kon. Je kan iemand het woord ontnemen. Nou, dat ontneem je, dat doe je door de microfoon uit te zetten.
En dat mag je best wel wat vaker inzetten als je ziet dat die toon...
Nee, dat is uitzonderlijk. En ik moet zeggen dat ik daarna ook altijd een hele goede relatie heb gehad met de PVV in de Eerste Kamer. Die begrepen ook dat ik dat vanuit mijn functie moest doen. Maar het is op dat, on the spur of the moment, om het zo maar te zeggen, moet je dat dan doen? En dan is het wel fijn dat het juridisch ook goed is. Want als jurist zou ik het heel vervelend gevonden als ik iets gedaan heb waarvan iedereen... Nou, dat had nooit gemogen.
Nee. Over de PVV gesproken, die heeft natuurlijk ook best wel een tik gekregen. Die hebben nog niet benoemd.
Ja, maar... die hebben twee zetels verloren. Maar ja, tegelijkertijd een andere partij die ook aan in dat meer rechtse kamp zit, zeg maar, de Forum voor Democratie, heeft er 6 zetels bij gekregen. Dus het is ja...
Had je dat verwacht?
Nee, wel dat ze er iets bij zouden krijgen, maar er zijn er zes. Ik had gedacht iets van 3, misschien 4, maar het zijn er 6. Nou, dat is een knappe prestatie.
Ja, maar PVV is natuurlijk niet meer de tweede grootste partij en dat doet natuurlijk zeer... Wel de grootste,
ja, hè, jongen. Ik ben wel de grootste oppositiepartij. En
dat heeft hij een aantal keer benadrukt.
Ja, op afstand, hè. Kijk eens even wanneer de volgende komt.
Ja.
Dit
ja.
is 9.
Ja.
17. Ze hebben 17 zetels. Dus wat dat betreft kan Wilders ook best nog. Ik bedoel, ze hebben iets verloren, ja, maar ze zijn met afstand de grootste oppositiepartij. Dus het is knap.
De gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Frans Wijsglas, voormalig Tweede Kamervoorzitter. Wat zou je hem willen vragen?
Ik zou aan Frans Wijsglas willen vragen hoe dat nou was en wat hem toch bewogen heeft in dat tijd om zo intensief overal op iedere gang die je tegenkomt in de Tweede Kamer die toegangspoortjes te zetten, die beveiliging zo strak te maken. Want ik vind, Tweede Kamer is toch het huis van de democratie. Dan moet de burger binnen kunnen. Oké, bij de voordeur ja. Maar het is in de Tweede Kamer, die beveiliging is gigantisch. En hij heeft dat onder zijn bewind gedaan of moeten doen. En ik zou graag van hem willen weten wat hem toen gedreven heeft en wat hij er toen zelf van vond. Het was wel nodig, hè, want er waren bedreigingen. Maar hij heeft die beslissing moeten nemen, dus daar ben ik nieuwsgierig naar.
Want eigenlijk zeg je, we hebben ook daar echt iets mee ingeleverd.
Nou, vind ik
als
wel.
Als het gaat om onze democratie.
Vind ik wel. Als je in een overleg hebt met Kamerleden in een zaal, dan moet je eerst het gebouw binnenkomen, maar dat vind ik terecht. Maar dan kom je door de gang, dan kom je in een zaaltje, moet je eerst weer met die pas. En als je even naar de wc wil, moet je eruit met die pas. Moet je er weer in met die pas. En je wordt knettergek van.
Ja.
Dus ik ben misschien iets te op mijn vrijheid gesteld. Dat ik denk van jongens. Maar dus dan vraag ik dus aan Frans. Want hij is VVD'er.
Ja.
En hij heeft dat toen gedaan moeten doen, ook gezien de situatie. Maar wat hij er dan van vond en wat hem heeft bewogen om het zo strak ook te laten uitvoeren.
Ik ga het hem zeker vragen morgen. We hebben al een paar keer gezegd, het is natuurlijk even spannend wat er nu gaat gebeuren met een nieuw kabinet. Je zegt nooit. Maar
en 75.
75.
Ja, over 6 maanden. Ik ben nu 74,5.
Maar ik voel aan alle kanten de power om door te gaan. Stel dat het niet in het nieuwe kabinet gaat worden. Wat gaat het dan worden?
Wat ik ga doen daarna?
Ja, want
ik hoop dat er iets.
Ik
hoop dat er iets leuks is te doen. Maar om nou te zeggen dat ik meteen 24 uur per dag, 7 dagen per week ook nog aan de slag wil, dat is misschien wat veel van het goeie. Maar toch wel iets waar ik mijn tanden in kan zetten.
Ja. Ja. Maar altijd politiek gezien of ook iets anders?
Ja, ook iets. Weet je wat ik wel eens gedacht heb? Dat ik het leuk zou vinden om een winkel te beginnen. Ja, het klinkt heel stom misschien.
Deze tijd?
Nou ja, in deze tijd. Maar dan dacht ik, ik zou graag een boekwinkel willen beginnen. Waarom? Omdat ik zelf lezen leuk vind. Dus ik zou misschien helemaal niks verkopen of zo. Maar goed. misschien is dat ook mijn leeftijd. Dat je dus zo oud wordt. Of nou, zo oud, maar toch op mijn leeftijd. Dat je weer terug gaat naar je kinderjaar. Dat je winkeltje wil spelen. Zou zomaar kunnen.
Ik ben heel erg benieuwd. En ik zie je nog ergens wat terugkomen. Want volgens mij ben je nog lang niet klaar. Maar ik wil in ieder geval heel erg danken dat je mijn gast wilde zijn vandaag. En dank voor alle mooie inzichten. Ankie Broekers-Knol. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar eerst Kees Dorrestein. Straks natuurlijk met BNR breekt natuurlijk ook volop weer rond die verkiezingen. En ik wens iedereen intussen een hele mooie mooie dag.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.